Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we opnieuw op verschillende momenten kunnen luisteren naar de Heilige Vader. We beginnen met een meditatie, een homilie, die de paus heeft gegeven traditioneel bij het einde van het jaar, wanneer de plechtige vespers van de vooravond van het hoogfeest van de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, wordt gevierd. En dat vindt plaats in de Sint-Pieters-Basiliek natuurlijk, en dat in aanwezigheid samen met kardinalen, bisschoppen die in Rome wonen, maar ook gelovigen, maar de burgemeester van Rome die is daar ook op aanwezig en zo. Dat is een moment om een beetje plechtig ook het jaar te besluiten. Dat heeft dus op 31 december plaatsgevonden. Nu, vorig jaar diende de Heilige Vader nog verstek te laten gaan omwille van een pijnlijke ischias, dat is een aandoening in de rug. En dat is trouwens ook de reden, wanneer u beelden ziet van Paus Franciscus, dan kan u merken dat hij mankt. En dat heeft dus te maken met die aandoening. Voor eerst werd dit jaar het geplande bezoek van de paus aan de kerststal op het Sint-Pietersplein afgelast. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt, omdat, rekening houdende met de stijgende cijfers van coronabesmettingen in Italië, het bezoek van de paus op het Sint-Pietersplein een toeloop van mensen zou veroorzaken en dat de veiligheid van de mensen niet zou kunnen garanderen. Ja, we zien ook wanneer Paus Franciscus ergens komt, dat de mensen al heel gemakkelijk de mondmaskerplicht vergeten en al helemaal geen 1,5 meter afstand houden. Dus om dat te vermijden, heeft men toen besloten om dat traditionele bezoek niet te laten doorgaan. Dit jaar echter gebeurde er iets zeer opmerkelijk, dat we u natuurlijk ook graag willen meegeven, zonder al te veel over de redenen te speculeren. Op de libretto, dat is het boekje dat gemaakt wordt voor de liturgie, waar de paus het gebed leidt, stond ook aangegeven dat paus Franciscus het Te Deum en de vespers zou leiden. Dan neemt de paus plaats op een zetel in de Sint-Pietersbasiliek, die op een soort kleine trapverhoog staat. Plots kwamen er twee medewerkers van de paus binnen met een witte zetel die eigenlijk een beetje voor de kardinalen werd geplaatst. Vervolgens werd de paus binnengeleid samen met een medewerker tot aan deze stoel, waarna kardinaal Giovanni Battista Re, dat is de deken van het college der kardinalen, binnenkwam met mijter, met koormantel, om het gebed voor te gaan. De paus leek nochtans in goede gezondheid en bracht dan ook een homilie waar we zo meteen naar kunnen luisteren. Het Vaticaan heeft vragen daarom gekregen van collega's, journalisten en Vaticanisten, maar niet gereageerd. Het lijkt er dus voorlopig niet op dat we een verklaring zullen krijgen naar het hoe en het waarom van deze beslissing die zo op het laatste moment, vlak voor het begin van het gebedsmoment, werd genomen, zonder eigenlijk aanwijsbare redenen. Ja, dat veroorzaakt natuurlijk speculatie over de reden waarom dat zou kunnen zijn. En dan wijst men al gemakkelijk naar de gezondheidstoestand van Paus Franciscus. Men maakt zich daar dan onmiddellijk zorgen over. Ja, geen echte verklaring van het Vaticaan, dus we hebben er ook het raden naar. Kan enkel ook weer een uitnodiging zijn voor ons om zeker niet te vergeten, ook in dit nieuwe jaar 2022, te bidden voor Paus Franciscus. En voor zijn welzijn en intenties. We gaan luisteren naar de Heilige Vader in deze homilie die hij dus gaf op 31 december.
In questi giorni la liturgia ci invita a risvegliare in noi lo stupore.
In deze dagen nodigt de liturgie ons uit om in onszelf verwondering te wekken. Verwondering over het mysterie van de menswording. Het feest van Kerstmis is misschien wel het feest dat deze innerlijke houding het meest opwekt. Verwondering, verbazing, contemplatie. Zoals de herders van Bethlehem, die eerst de lichtende aankondiging van de engel ontvingen en daarna daadwerkelijk het teken vonden dat hun was aangewezen, het kind gewikkeld in doeken in een kribbe. Met tranen in hun ogen knielen ze voor de pasgeboren verlosser neer. Maar niet alleen zij, ook Maria en Jozef zijn vervuld van heilige verwondering over wat de herders zeggen. Te hebben gehoord van de engel over het kind. Het is waar, men kan geen kerstmis vieren zonder verwondering. Maar een verwondering die niet beperkt blijft tot een oppervlakkige emotie. Dat is geen verwondering, dat is een emotie die verbonden is met de buitenkant van het feest. Of erger nog, met een consumentistische razernij. Nee. Als kerstmis daartoe wordt herleid, zal er niets veranderen. Morgen zal hetzelfde zijn als gisteren, volgend jaar zal hetzelfde zijn als vorig jaar, enzovoort. Het zou betekenen dat wij ons voor enkele ogenblikken warmen aan een vuurtje en ons niet met heel ons wezen blootstellen aan de kracht van het gebeuren, dat wij het centrum van het mysterie van de geboorte van Christus niet vatten. En het middelpunt is dit. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. We horen dit verschillende keren herhaald in deze avondliturgie, die de plechtigheid, het hoogfeest van de Allerheiligste Maagd Maria, moeder van God, inleidt. En zij is de eerste getuige, de eerste en de grootste en tegelijk de meest nederige. De grootste, omdat ze de meest nederige is. Haar hart is vervuld van verwondering, maar zonder enig spoor van romantiek. Nee, de moeder brengt ons terug tot de werkelijkheid, tot de waarheid van Kerstmis, die vervat ligt in die woorden van Paulus, geboren uit een vrouw. De christelijke verwondering komt niet voort uit special effects, uit werelden van fantasie, maar uit het mysterie van de werkelijkheid. Er is niets wonderbaarlijkers en verbazingwekkenders dan de werkelijkheid. Een bloem, een stuk aarde, een levensverhaal, een ontmoeting. Het gerimpeld aangezicht van een oude man en het pas geboren gezicht van een kind. Een moeder die haar kind vasthoudt en het voedt, het mysterie schijnt erdoor. Broeders en zusters, Maria's verwondering, de verwondering van de kerk, is vervuld van dankbaarheid. De dankbaarheid van de moeder die, terwijl zij haar zoon aanschouwt, Gods nabijheid ervaart. Voelt dat God zijn volk niet verlaten heeft. Dat God gekomen is, dat God nabij is, dat Hij God met ons is. De problemen zijn niet verdwenen. De moeilijkheden en de zorgen zijn er nog steeds, maar we staan er niet alleen voor. De Vader heeft zijn Zoon gezonden om ons te verlossen van de slavernij van de zonde en ons onze waardigheid als kinderen terug te geven. Hij, de enige geborene, werd de eerstgeborene onder vele broeders en zusters om ons allen, verloren en verstrooid, terug te voeren naar het Vaderhuis. Deze tijd van pandemie heeft het gevoel van verbijstering over de hele wereld doen toenemen. Na een eerste fase van reactie, waarin we ons solidair voelden in hetzelfde schuitje, heeft de verleiding van ieder voor zich verspreid. Maar God zij dank, reageerden wij opnieuw met verantwoordelijkheidsgevoel. Inderdaad, wij kunnen en moeten zeggen: God zij gedankt, want de keuze van verantwoordelijkheid en solidariteit komt niet van de wereld, maar van God. Zij komt immers van Jezus Christus, die eens en voor altijd in onze geschiedenis de koers van zijn oorspronkelijke roeping heeft gelegd, allen zusters en broeders te zijn, kinderen van de ene Vader. Rome draagt deze roeping in het hart geschreven. In Rome lijkt iedereen zich broeder of zuster te ervaren. In zekere zin voelt iedereen zich thuis, omdat deze stad een universele openheid in zich draagt. Ik durf dat te zeggen. Het is een universele stad. Het komt voort uit zijn geschiedenis, uit zijn cultuur, maar vooral voort uit het evangelie van Christus, dat hier diep wortel heeft geschoten, gevoed door het bloed van de martelaren, te beginnen met Petrus en Paulus. Maar zelfs in dit geval moeten we voorzichtig zijn. Een gastvrije en broederlijke stad herkent men niet aan haar façade, aan woorden en hoogdravende evenementen. Nee, het is herkenbaar zijn aan de dagelijkse aandacht. Aan de dagelijkse aandacht voor diegenen die het moeilijkst hebben. Voor de gezinnen die het zwaarst te verduren hebben. Voor mensen met ernstige handicaps en hun gezinnen. Voor diegenen die elke dag het openbaar vervoer naar hun werk nodig hebben. Voor diegenen die in de buitenwijken wonen. Voor diegenen die overvallen zijn door een andere mislukking in hun leven en sociale diensten nodig hebben enzovoort. Het is de stad die omziet naar elk van haar kinderen, naar elk van haar inwoners. Ja, naar elk van haar gasten. Aldus de woorden van Paus Franciscus. Vervolgens was het Te Deum te horen en hebben ze verder ook de vespersgebeden, de plechtige eerste vespers, zoals dat heet, voor het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw. Paus Franciscus die benadrukt hier opnieuw de nood aan verwondering. En verwondering is verbonden met schoonheid. De paus die heeft in deze tijd van kerst en overgang van oud naar nieuw steeds weer benadrukt dat we dat moeten doen. Dat we ons moeten verwonderen aan de kerststal. Ons moeten verwonderen over de nederigheid van God die nederdaalt. Die tot ons komt, zichzelf klein maakt. Zometeen zullen we de kans krijgen om te luisteren naar de homilie die de paus dan gegeven heeft op het moment dat hij de heilige mis heeft opgedragen voor het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw, Moeder van God. En dat was ook de dag waarop dat de 55ste Werelddag voor de Vrede werd gevierd. U hoorde daar reeds in een vorige aflevering de boodschap van paus Franciscus over. We gaan er even tussenuit voor wat muziek en daarna komen we graag bij u terug. En gaan we nog luisteren naar de woorden van paus Franciscus tijdens die homilie. Dat is voor zo dadelijk.
Salve. Mother.
Pater misericordiae.
Welkom terug, beste luisteraars bij Radio Vaticaan. Zoals beloofd gaan we ook nog luisteren naar de homilie van Paus Franciscus gegeven op 1 januari 2022, de eerste dag van het nieuwe jaar, waar we ook het hoogfeest vierden natuurlijk van Onze Lieve Vrouw, de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, als ook de 55ste Werelddag van de Vrede. Paus Franciscus die heeft uiteraard tijdens de heilige mis een homilie gegeven. En daar gaan wij nu naar luisteren.
Pastori trovano Maria Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia.
De herders vinden Maria en Jozef en het kind liggend in de kribbe. De kribbe is een vreugdevol teken voor de herders. Het is de bevestiging van wat zij van de engel hadden gehoord. Het is de plaats waar zij de verlosser vinden. Het is ook een bewijs dat God dicht bij hen staat. Hij is geboren in een kribbe, een voorwerp dat zij goed kennen. En bewijst dus dat hij dichtbij is en vertrouwd is. Maar de kribbe is ook een vreugdevol teken voor ons. Jezus raakt ons hart doordat hij klein en arm geboren is. Hij geeft ons liefde in plaats van angst. De kribbe anticipeert dat hij voedsel voor ons zal worden. En zijn armoede is goed nieuws voor iedereen. Vooral voor hen in de marge, voor de verworpenen, voor hen die niet meetellen in de wereld. God is er. Dat is het mooie van hem te zien liggen in een kribbe. Hij heeft zelfs geen wiegje. Maar voor Maria, de heilige moeder van God, was het niet zo. Ze moest het schandaal van de kribbe doorstaan. Lang voor de herders had ook zij de aankondiging ontvangen van een engel die tot haar plechtige woorden had gesproken. over de troon van David. Gij zult een zoon baren en hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. De Heer God zal hem de troon van zijn vader David geven. En nu moet hij hem in een kribbe voor dieren leggen. Hoe kunnen de troon van de koning en de arme kribbe samengebracht worden? Hoe kunnen we de heerlijkheid van de Allerhoogste en de ellende van een stal met elkaar rijmen? Laten we even nadenken over het ongemak van de moeder van God. Wat kan er moeilijker zijn voor een moeder dan haar kind ellende te zien lijden? Dat is ontmoedigend. Maria kon het niet kwalijk genomen worden dat ze zou geklaagd hebben over al die onverwachte verlatenheid, maar ze verliest de moed niet. Ze is niet aan het ventileren, ze zwijgt. Ze kiest een andere kant van dit te overwegen. Maria, van haar kant, zo zegt het evangelie, bewaarde al deze dingen in haar hart en overwoog ze in haar hart. Het is een andere manier van doen dan die van de herders en de mensen. Zij vertellen iedereen wat ze gezien hebben. De engel die midden in de nacht verscheen en zijn woorden over het kind en het volk, toen ze deze dingen hoorden, werd met verbazing aangegrepen. Woorden en verwondering, maar Maria aan de andere kant lijkt bedachtzaam. Ze denkt na, mediteert erover in haar hart. Dit zijn twee verschillende houdingen die we ook bij onszelf kunnen aantreffen. Het verhaal en de verwondering van de herders herinneren aan de toestand van het begin in het geloof. Daar is alles gemakkelijk en eenvoudig. We zijn verrukt over de nieuwheid van God die ons leven binnenkomt en een klimaat van verwondering brengt in elk aspect. Terwijl Maria's meditatieve houding de uitdrukking is van een volwassen geloof, niet van een beginnend geloof. Van een geloof dat niet pas geboren is. Van een geloof dat generatief is geworden. Omdat geestelijke vruchtbaarheid door beproeving tot stand komt. Vanuit de rust van Nazareth en de triomfantelijke beloften die zij van de engel ontving, het begin, bevindt Maria zich nu in een donkere stal in Bethlehem. Maar het is daar dat ze God aan de wereld geeft. En terwijl anderen, geconfronteerd met het schandaal van de kribbe, in de greep van moedeloosheid zouden zijn geraakt, is zij dat niet. Zij waakt door te overwegen. Laten we deze houding leren van de Moeder Gods om te overwegen in ons hart. Omdat het ook ons overkomt dat wij bepaalde schandalen van de kribbe moeten doorstaan. We hopen dat alles goed zal gaan en dan komt er een onverwacht probleem, als een donderslag bij heldere hemel. Er is een pijnlijke botsing tussen verwachtingen en realiteit. Het gebeurt ook in het geloof, wanneer de vreugde van het evangelie op de proef wordt gesteld door een moeilijke situatie waarin we ons kunnen bevinden. Maar vandaag leert de Moeder van God ons hoe we van deze botsing kunnen profiteren. Ze toont ons eigenlijk dat het noodzakelijk is. Dat het de smalle weg is naar het doel. Het kruis zonder het welk men niet herrijst. Het is als een pijnlijke geboorte. Maar die geboorte geeft leven aan een rijper geloof. Ik vraag mij af, broeders en zusters, hoe we deze overgang kunnen maken. Hoe we de botsing tussen het ideale en het reële kunnen overwinnen. Door te doen zoals Maria deed. Door te waken, te mediteren, te overwegen in ons hart. Ten eerste, Maria waakt. Dat wil zeggen, ze verspreidt het niet. Ze wijst ook niet af wat er gebeurt. Ze bewaart alles in haar hart. Alles wat ze heeft gezien en heeft gehoord, de mooie dingen, zoals wat de engel haar had verteld, en wat de herders haar hadden verteld, maar ook de dingen die moeilijk te aanvaarden zijn. Het gevaar zwanger te zijn voor het huwelijk. En nu de troosteloze angst van de stal waar ze bevallen is. Dit is wat Maria doet. Zij kiest niet uit. Zij overweegt en waakt. Ze aanvaardt de realiteit zoals die komt. Ze probeert het leven niet te verbloemen, mooier voor te stellen. Ze bewaart het in haar hart. En dan is er nog de tweede houding. Hoe doet ze dat? Door te mediteren. Het werkwoord dat in het evangelie wordt gebruikt, roept de vervlechting van dingen op. Maria vergelijkt verschillende ervaringen en vindt de verborgen draden die ze samenbindt. In haar hart, in haar gebed, verricht zij deze buitengewone handeling. Zij verbindt het goede en het slechte. Ze houdt ze niet gescheiden, maar verenigt ze. En dit is waarom Maria de moeder van het katholicisme is. We kunnen, wanneer we de taal een klein beetje ertoe brengen, zeggen dat dit de reden is waarom Maria katholiek is. Omdat zij verenigt en niet scheidt. En zo begrijpt ze de volledige betekenis, het perspectief van God. In haar moederhart begrijpt zij dat de heerlijkheid van de Allerhoogste door de nederigheid gaat. Zij aanvaardt het heilsplan waarvoor God op een kribbe moest wachten en daar nu in rust. Ze ziet het broze, bevende goddelijke kind en aanvaardt de wonderlijke goddelijke verwevendheid van grootheid en kleinheid tegelijkertijd. Dit is hoe Maria alles overweegt. Deze inclusieve blik, die spanningen overwint door te waken en te mediteren, te overwegen in het hart, is de blik van mama's. Die, wanneer er spanning is, niet scheiden. Nee, ze waken erover en zo groeit het leven. Het is de blik waarmee veel moeders de situatie van hun kinderen omarmen. Het is een concrete blik, die zich niet laat ontmoedigen, die zich niet verlamt door problemen, maar ze in een ruimere horizon plaatst. En Maria gaat zo, helemaal naar Calvarië, overwegend en wakend, bewarend en mediterend. De gezichten van moeders die zorgen voor een ziek kind of een kind in moeilijkheden komen nu in mijn gedachten. Hoeveel liefde is er in hun ogen die, terwijl ze wenen, redenen weten te geven om te hopen. Hun blik is wetend, zonder illusies, maar voorbij de pijn en de problemen biedt het een ruimer perspectief. Dat van zorg, van liefde, die hoop doet herleven. Dat is wat moeders doen. Zij weten hoe zij hindernissen en conflicten kunnen overwinnen, hoe ze vrede kunnen stichten. Zo slagen zij erin tegenslagen om te zetten in kansen op wedergeboorte en groei. En ze doen dit omdat ze weten hoe zij moeten bewaren. Moeders weten hoe ze moeten zorgen, hoe ze de draden van het leven bij elkaar moeten houden. Allemaal. Moeders weten hoe ze dit moeten doen. We hebben mensen nodig die draden van gemeenschap kunnen weven, die tegenwicht kunnen bieden aan de te vele prikkeldraden van verdeeldheid. En moeders weten hoe ze dat moeten doen. Het nieuwe jaar begint in het teken van de Heilige Moeder van God. In het teken van de moeder. De blik van een moeder is de weg naar wedergeboorte en groei. Moeders, vrouwen kijken naar de wereld niet om haar te exploiteren, maar omdat ze leven heeft, kijkend met het hart, slagen zij erin dromen en concreetheid bij elkaar te houden en de driften van pragmatisme en abstractheid te vermijden. En de kerk is moeder. Zij is een moeder zoals dit. De kerk is vrouw. Zij is vrouw zoals deze wijze. Daarom kunnen wij de plaats van de vrouw in de kerk niet vinden, zonder haar te weerspiegelen in het hart van vrouw, moeder. Dit is de plaats van de vrouw in de kerk. De grote plaats, waaruit onder andere meer concrete, meer secundaire plaatsen kunnen voortvloeien. Maar de kerk is moeder. De kerk is vrouw. En terwijl moeders leven schenken, vrouwen de wereld overwegen, laten wij ons allen inzetten om moeders te bevorderen en vrouwen te beschermen. Hoeveel geweld is er niet tegen vrouwen? Basta. Een vrouw pijn doen is God pijn doen en verontwaardigen, die de mensheid aan een vrouw heeft ontleend, niet aan een engel, niet rechtstreeks aan een vrouw. Net als van een vrouw neemt de vrouw die de kerk is, de menselijkheid van haar kinderen aan. Laten we ons aan het begin van het nieuwe jaar onder de bescherming stellen van deze vrouw, de heilige moeder van God, die onze moeder is. Mogen zij ons helpen over alles te waken en te overwegen zonder bang te zijn voor beproevingen. In de blijde zekerheid dat de Heer getrouw is en kruisen weet om te zetten in verrijzenis. Laten we haar ook vandaag gaan roepen, zoals het volk van God in Efeze deed. Laten we allemaal gaan staan, naar onze lieve vrouw kijken. En zoals het volk van God in Efeze deed, laten we driemaal haar titel van moeder van God herhalen. Allemaal samen. Heilige moeder van God. Heilige moeder van God. Heilige moeder van God. Amen. Geen mooiere meditatie om samen het Angelus te bidden. Dat gaan wij zo meteen ook doen, samen met Paus Franciscus. En daarna kom ik graag nog bij u terug en zullen we nog even luisteren naar een meditatie die de paus dan heeft gegeven toen hij het Angelus heeft gebeden op het hoogfeest. Dat is zo dadelijk. We bidden eerst samen met hem het Angelus.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Maria. En zo kunnen wij nog luisteren naar de woorden van Paus Franciscus die hij uitgesproken heeft op het moment dat hij het Angelus heeft gebeden op 1 januari en dan ook de aanwezigen en een ieder een gelukkig nieuwjaar heeft gewenst.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buon anno.
Gelukkig nieuwjaar. Laten we het nieuwe jaar beginnen door het toe te vertrouwen aan Maria, de moeder van God. Het evangelie van de liturgie van vandaag spreekt over haar en zendt ons terug naar de betovering van de kribbe. De herders gaan zonder dralen naar de grot en wat vinden zij? Zij vinden, zo zegt de tekst, Maria, Jozef en het kind liggend in de kribbe. Laten we even stilstaan bij deze scène en ons voorstellen dat Maria als een tedere en zorgzame moeder Jezus zojuist in de kribbe heeft neergelegd. In dat neerleggen zien wij een geschenk aan ons. De vrouw houdt haar zoon niet voor zichzelf, maar schenkt hem aan ons. Ze houdt hem niet alleen in haar armen, maar legt hem neer om ons uit te nodigen naar hem te kijken, hem te verwelkomen, hem te aanbidden. Dit is het moederschap van Maria. De zoon die geboren is, biedt zij ons allen aan. Altijd de zoon geven, naar de zoon wijzen. Nooit de zoon als haar eigen beschouwen, nee. En dat zo gedurende Jezus' leven. En door hem voor onze ogen te leggen zonder een woord te zeggen, geeft hij ons een prachtige boodschap. God is nabij. Binnen ons bereik. Hij komt niet met de macht van iemand die gevreesd wil worden, maar met de kwetsbaarheid van iemand die vraagt om bemind te worden. Hij oordeelt niet vanaf de top van een troon, maar kijkt naar ons als een broeder. Ja, als een zoon. Hij is klein en behoeftig geboren, opdat niemand zich ooit zou hoeven te schamen. Juist wanneer wij onze zwakheid en broosheid ervaren, kunnen wij God nog dichter bemerken, omdat hij zich op deze wijze zwak en broos aan ons heeft voorgesteld. Het is het Godkind dat geboren is om niemand uit te sluiten, om ons allen broeders en zusters te maken. Dus dit is het. Het nieuwe jaar begint met God die in de armen van zijn moeder, liggend in een kribbe, ons teder bemoedigt. We hebben deze aanmoediging nodig. We leven nog steeds in onzekere en moeilijke tijden ten gevolge van de pandemie. Velen zijn bang voor de toekomst en gaan gebukt onder sociale situaties, persoonlijke problemen, de gevaren van de ecologische crisis, onrechtvaardigheid en economische onevenwichtigheden in de wereld. Maar als ik kijk naar Maria, die haar zoon in haar armen houdt, denk ik aan de jonge moeders en hun kinderen die oorlogen en hongersnood ontvluchten of wachten in vluchtelingenkampen. Er zijn er zoveel van. Als we denken aan Maria die Jezus in de kribbe legt en hem voor iedereen beschikbaar maakt, herinneren wij ons dat de wereld verandert en ieders leven alleen beter wordt als wij ons beschikbaar stellen voor anderen, zonder te wachten tot zij het zelf gaan doen. Als wij ambachtslieden van broederschap worden, zullen wij in staat zijn de draden te weven van een wereld die verscheurd is door oorlog en geweld. Vandaag vieren we de Werelddag van de Vrede. Vrede is zowel een geschenk van bovenaf als de vrucht van een gemeenschappelijke, gezamenlijke inzet. Het is een geschenk van boven. Het moet door Jezus worden ingeroepen, omdat we niet in staat zijn om het op eigen kracht te bekomen of te beschermen. We kunnen alleen werkelijk vrede stichten als wij dit in ons hart hebben. Alleen als wij die vrede ontvangen van de vorst van de vrede. Maar vrede is ook onze inzet. Vraagt ons de eerste stap te zetten. Vraagt om concrete gebaren. Ze wordt opgebouwd met aandacht voor de minste, met de bevordering van gerechtigheid, met de moed van vergeving, die het vuur van de haat dooft. En er is ook een positieve instelling nodig dat wij in de kerk en in de samenleving niet altijd kijken naar het kwaad dat ons verdeelt, maar naar het goede dat ons kan verenigen. Het is niet nodig om te neergeslagen te zijn en te klagen. We moeten de handen uit de mouwen steken om vrede te stichten. Mogen de Moeder Gods, Koningin van de Vrede, aan het begin van dit jaar eendracht in onze harten en in de hele wereld schenken.
Che si guardi sempre nella Chiesa come nella società, non al male che ci divide, ma al bene che si può unirci. Non serve abbattersi e lamentarsi, ma rimboccarsi le maniche per costruire la pace. La Madre di Dio, Regina della Pace, all'inizio di questo anno ottenga concordia ai nostri cuori e al mondo intero.
En daarna heeft de paus natuurlijk samen met de gelovigen het Angelus nog gebeden. Er waren ook heel wat mensen aanwezig trouwens op dit moment. En ook hielden ze borden omhoog van de plaatsen waar zij vandaan kwamen. Het was zo'n hele groep met onder andere mensen uit Syrië, Venezuela, Zuid-Soedan, Irak, Myanmar, Afghanistan. Ik zie ook het Heilig Land, Libië onder andere. En ik zie ook Afghanistan nog en verschillende landen waar ook problemen zijn, waar conflicten zijn. Mali zag ik er ook nog tussen staan. Op die manier wilden de mensen ook aangeven dat de hele wereld op het Sint-Pietersplein staat, bij wijze van spreken. Het zijn zoals de wijzen die naar de kerststal toe gaan en die naar Jezus toe gaan in de kribbe om hem te aanbidden. Zo komt de wereld en vertegenwoordigers van de wereld tot in Rome om zich nabij te weten bij de paus. De opvolger van Petrus en vicaris van Jezus Christus op aarde. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Rest mij enkel, dierbare luisteraars, om u van ganser harte te danken en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.